haben verwendet beim 8. Mose, das erste eine blöde Welt.
Wenn wir lesen das erste Evangelium aus Lukas 12. Die Versen 1 bis 20.
En er geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad van Nazareth, naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het slacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn onbetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. en zij baarde haar een eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En die in engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omsteen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindertje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En wat stond er aan was daar met de engel, een menigte des hemelse heerleden, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met hem. En zij vonden Maria en Jozef en het kindertje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij het al onbekend, het woord dat hun van dit kindertje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderen zich over hetgeen hun gezegd werd van de herder. Door Maria bewaarde deze woorden alles samen, overleggende die in haar hart. En de herder keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hem gesproken was.
Zaten wij nu samen Gods aangezicht zitten en hem om zijn zegen bidden. Grote God, vol van heerlijkheid en vol van majesteit, omdat ge gerechtigheid zijt en rechtvaardigheid openbaar, en dat in een weg waar de engelen begeerig zijn om u te zien. Het is kerstfeest door u gemaakt, o God. Wij kunnen onszelf geen feest maken. We kunnen onze ziel niet eens blij maken. We lezen vaak onder zoveel droevige omstandigheden dat wat we ook doen in ons huis en in ons gezin en ten opzichte van ons eigen leven alle echte vreugde ons ontbreekt. De zonden hebben ons leven tot een treurspel gemaakt, van begin tot eind. Maar nu zijn we voor uw aangezicht gekomen, o God. Ieder met zijn eigen zorgen, met zijn eigen nood, met zijn eigen zonde, met zijn eigen verlangen. Voor uw aangezicht gekomen, omdat we gehoord hebben dat gij reden gegeven hebt om feest te vieren, dat gij feest gemaakt hebt. Op deze wereld. Gij hebt de rekening van deze wereld opgemaakt. En alle vlees had zijn weg voor u verdorven. Er was niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En toen zijt u gekomen. En toen heb u deze wereld verloren in zonde en schuld. Badende in de duisternis in de eeuwige nacht bezocht. Naar uw beloftenis, ter vervulling van uw eeuwige raad, bezocht met het licht van uw genadig aangezicht, het licht dat ons nu omringt, dat in de duisternis is afgedaald. Het licht van de eeuwige vrede door gerechtigheid, van verzoening door voldoening in Christus Jezus, uw Zoon. Het was uw enige, uw Isaac, uw beminde, die altijd bij u was, die uit uw hart is voortgekomen, die ze lief had boven alles. En gij hebt hem overgegeven. Gij hebt uw gezalfde verstoten. Gij hebt uw heilige op de aarde aan uw gerechtigheid uitgeleverd. En gij hebt hem, die uw schoonzoon is, in een stal doen geboren worden. Neder doen leggen in een kribben, omdat ook voor hem geen plaats was, want ge hebt hem tot zonde gemaakt en voor zondaren is geen plaats, in de hemel niet en op de aarde niet, nergens. Heere God, dat wonder van uw eeuwige gerechtigheid en van uw goddelijke liefde kunnen we niet vatten. We kunnen het nooit begrijpen, maar doe het ons aanbidden. Geef ons zulk een hart, dat het ons echt tot verwondering trekken mocht. Ten opzichte van ons eigen leven, want wat baat het ons dat Jezus in Bethlehem geboren is? Wat baat het ons dat hij zijn heerlijkheid geopenbaard heeft van de herders? Als we niet zelf mogen delen in die heerlijkheid, en als hij niet in ons hart geboren wordt door het waarachtig geloof. Heere, u wordt altijd geboren in de harten van armen, van lezen, van ongelukkigen, van ellendigen, van mensen die echt hun eigen feest niet meer kunnen maken, die hier wel gekomen zijn omdat het kerstfeest is, maar die zo hoog draait tot God, die het uitschreven naar Heere, af, met het licht ook in mijn ziel ontstoken. Het is zo donker, ik ben zo eenzaam, zo zondig, zo bang, voor die wat ik kerstfeest. Heere, zo hebben we het toen gedaan, zo doet u het nu. U maakt feest daar waar bedroefden zijn. U maakt gelukkig daar waar ongelukkigen zijn. U maakt rechtvaardig daar waar zondaren zijn. En daarom hopen we toch op uw ogen. Daarom zijn we toch niet zonder verwachting naar uw huis te komen. Al is er dan voor ons van onze kant geen verwachting. Maar daarom verwachten we het van u, o God. En wij bidden van u, wil u ook vanmorgen uw voetstap in ons midden zetten. En met die rijkdom van uw eeuwige liefde om hart te kwikken ter goede wier. Opdat ook wij mogen komen om aan te bidden aan uw voet. O dierbaar kind, gezegende borg en zalig maak, verlosser van de einde der aarde, die gekomen is om de ongerechtigheid van Jacob af te wentelen, om uzelf een volk te bereiden, ijverig in goede werken. Heere, laten alle ellendigen daarop hopen, die bekommerd en zuchtend voor uw aangezicht neerzit. Laat alle harden van hart, alle onbuigzamen, alle die menen dat ze blij kunnen zijn, zonder dat ze ooit bedroefd geweest zijn. Die menen dat ze juichen kunnen, zonder dat ze ooit geweend hebben. Geweend over hun schuld, over hun zonde, over hun ellende. Laat die vanmorgen mogen zien, dat gij uw genade neergelegd hebt, in een kribbe, in een stal, in een beestenboel, in de ellende. Opdat zo de ellendige bevrijd zou worden. En gij de eer van alles ontvangen zou. O, daar smeken wij om. Geef u dat aan ons en aan onze kinderen. Geef het aan onze jongens en meisjes. Laat het de inhoud, het echte van het kerstfeest mogen zien. Laat het niet uit ons hoofd gepraat worden. en laat het niet uit ons hoofd gewuifd worden, laat het niet weggaan uit ons hart. Laten we niet verstrikt worden in alles wat we zien, en waar we ons ijdel in vermaken kunnen en eindeloos leeg onder blijven. Maar laten we komen tot Hem, die werkelijk een zaligmaker is van zondaar. Dan is het goed, Heer. Dan zullen we misschien vandaag niet al te luidruchtig feest vieren, maar wel echt aan uw voeten, aan uw kribben, wenend in verwondering, ervarende de verborgen omgang met God. Dan komt de hemel op aarde, vandaag nog, dan wordt de zondaar vrijgemaakt door uw gerechtigheid, zo vlekkeloos en zo ongeschonden. Voor het heidendom tentoon te spreiden. Leer het ook alle die hier niet kunnen komen, die thuis mogen meeluisteren, die in de ziekenhuizen en gestichten zijn, die eenzaam achtergebleven zijn op deze feestdag. Maak het wel in hun woning, of waar ze ook verkeerd. Ook die man van een zuster der gemeente, die vader van zijn gezin, trouwe God. Je hebt nog geen volleindiging met hem gemaakt. Laat het licht in de duisternis mogen schijnen, ook van zijn hart, opdat hij komen mocht tot de hartelijke belijdenis met God. Op het hoogst misdaan, en ik ben van het heil vooraf te gaan, om in uw ontferming en uw genade te mogen roemen. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Heb uw dode uw stem niet in horen? Zijt u niet gekomen om het verloren te zoeken? Gedenk aan hem, aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Geneef hem, zo het in uw raad kon bestaan, verlicht zijn lijden. En zegen u de middelen die gebruikt worden tot zijn herstel. Gedenk aan uw kerk. Zegen al de arbeid der liefde. Over het rond der wereld verricht. Een wereld verloren in zonden en schuld. Een wereld waar de kanonnen nooit zwijgen. Een wereld waar duizenden sterven van honger. Een wereld die als één noodkreet greep in het leven helpt. Maar die weigert voor u te duizen. Voor uw goddelijk woord. Voor uw gerechtigheid. O God, doe dat ding, opdat de einde der aarde zich verheugen mogen over een heiland. Geef ook uw dienaar vanmorgen de bekwaammaking van uw geest, om zo te mogen spreken, dit oude en nieuwe evangelie, dat het harten raken nog, dat uw kinderen zich in u mogen verblijven, dat zondaren zich tot u mogen bekeren, en dat de engelen in de hemel mee mogen zingen. Zingen over onze verwondering vanwege onze blijdschap, omdat we hem gevonden hebben die onze ziel lief heeft. Vergeef u daartoe het kwaad dat we tegen u hebben bedreigd, en wil ons met het blinkend kleed van uw gerechtigheid bedekken, opdat al onze zwarte zonden voor het oog van God werden weggedaan, en we vrede met u mogen hebben, alleen om Jezus wil. Amen. En wij zingen nu de lofzang van Maria, de versen 1 tot en met 5. De lofzang van Maria van 1 tot 5. U krijgt intussen gelegenheid om uw dankoffer de Heere af te zonderen voor diakonie en kerk. Mijn ziel verheft God eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lagen staat, zijn dienstmaat niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Want die komt Heere daan, zal elk geslacht voortaan mij zalig spreken. Bij God naar ramp en leed mij grote dingen deed. Nu is de macht gebleken. Hoe heilig is de naam. Laat vol bij vol te staan barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. En wat er verder volgt in de versen 1 tot en met 5, van de lofzang van Maria. Geliefde met jullie vanmorgen het kerstevangelie prediken uit Lucas 2, daarvan de versen 6 en 7. Lucas 2, vers 6 en 7. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar een eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem lieden zijn plaats was in de herberg. De geboorte van Christus, God nieuwe begin. Daarvan willen we vanmorgen spreken. De eerste plaats tot vervulling van de raad van God. In de tweede plaats tot de openbaring van Gods gerechtigheid. En in de derde plaats tot de betoning van Gods liefde. Dus deze tekst spreekt ons van de geboorte van Christus als Gods nieuwe begin tot vervulling van de raad van God. Tot de openbaring van Gods gerechtigheid en tot de betoning van zijn liefde. Geliefden, als vanzelf kom ik elk tekst heet weer terecht bij Lucas 2. U herinnert het zich misschien wel al die jaren dat ik hier reeds het evangelie brengen mag, heb ik uit het begin van de tweede hoofdstuk het tekst evangelie gepredikt. Ik wil het ook vanmorgen weer doen. Waarom? Niet omdat er geen enkele plaats in de Bijbel zou zijn die we als tekst zouden kunnen prediken op ons kerstfeest. Gelukkig wel. Daar zijn zowel onder Oud als Nieuw Testament vele plaatsen die ons spreken van de geboren koning, de Zoon van God, als van Gods nieuwe begin. Maar dat is geen hoofdstuk in de Bijbel waar duidelijker en eenvoudiger dit grote gebeuren ontverkondigd wordt dan in het begin van Lucas 2. Het is eigenaardig, daar zijn in de wereld veel boeken geschreven, ook uit de dagen voor de geboorte van Christus. Maar nooit heeft één geschiedschrijver iets opgeschreven over de geboorte van Christus. Dat was voor de wereld, vanuit het oogpunt der wereld bezien, vanuit het streven der wereld, ook niet belangrijk. Dan was het wel belangrijk dat men vanaf de geboorte de levensgeschiedenis weet van de grote Alexander. Dan was het wel belangrijk dat men weet waar Augustus vandaan komt en wanneer Cyrenius over Syrië stadhouder geworden is en wanneer Herodes op de troon gekomen is in Jeruzalem. Dat is belangrijk voor de wereld, van de kant van de wereld gekeken. Maar dat Jezus Christus geboren is, dat is voor niemand belangrijk. Bekeken vanuit het oogpunt van de wereld, die God niet meer kent, die geen behoefte meer heeft aan God heil. Maar dat, waardoor geen mens is opgetekend, heeft God laten beschrijven als de centrale inhoud van zijn heilswaarheid, dat hij van geslacht op geslacht ons doet verkondigen. Grote mannen naar wereld aanzien hebben er geleefd dan Jezus. Velen hebben zich over hun kennis, hun wijsheid, hun strategie, hun moed, verblijft en verheugd. Maar hun namen kan men alleen nog vinden in vergeelde perkamenten. Door de mannen van de wetenschap gezocht om de geschiedenis als een legpuzzel bij elkaar te kunnen krijgen en inzicht te krijgen in het gebeuren van eeuwen terug. Wij mogen hier vanmorgen met al deze mannen en vrouwen en kinderen samenkomen. En wij hebben allen een boek waar dat wonder, waar geen enkel kroniek schrijver zijn pen voor vuil maakt, waar dat wonder van Christus geboorte door ons gelezen en overdacht mag worden. 2000 jaar geleden bijna, en nog even sprankelend Alsdien verkondigt het woord van God om de blijmaren van Christus geboden. En komen er nu ondanks al het verval. In de donkerheid der tijd. In de macht van de antichrist die zich steeds duidelijker openbaart buiten en binnen de kerk. Toch nog scharen van zoekende zielen. Die buiten God niet gelukkig kunnen zijn. Die zonder Jezus geen vrede hebben. Die met de schrijnende nood van hun ziel niet blij zijn. Met wat kaarslicht en wat dennengroen en wat hoog en wat is. Maar wiens ziel innerlijk verlangt. Naar de gerechtigheid die recht van de dood. Naar een bestaansrecht voor God aangezicht. Omdat ze weten dat ze te groot zijn voor deze wereld. Omdat ze enigermate ervaren dat ze niet in staat zijn om hun eigen kerstfeest te maken. We kunnen wel zingen en we kunnen wel voor ons laten zien. En we kunnen wel nadoen alsof. Maar als we in de eenzaamheid ons voor God nederbuigen. Dan moeten we het allemaal eerlijk bekennen. O God, ik kan mezelf niet blij maken. Ik kan geen feest maken. Ik kan mijn hart niet verhogen in mijn heiland. Kom gij dan. Daal gij haastelijk ter verlossing neer. En zo, zoals God toen gedaan is, tot vervulling van zijn eeuwige raad, een nieuw begin heeft gemaakt, zo doet God ook nu. De midden van de chaos waarin we ons samengebracht hebben. Onze eigen vreugde die wij maken is maar zelfbegoocheling. Die valt van ons af als een gewaad dat ons niet past. En we blijven alleen over. Alle illusies over een betere wereld zijn waanvoorstellen. Als we niet terechtkomen bij Gods feest. Bij de inhoud van Gods nieuw begin. Bij Jezus Christus, arm geworden, daar heer hij kan. Dus de Heer zegt, ik maak alle dingen toe, maar laat God het dan ook doen. Probeer het dan ook zelf. Begin daar ook vanmorgen mee, om het God te laten doen. Dat gaat gepaard met belijdenis van uw onkunde, van uw onmacht, van uw ellende. Van uw opstand, van uw wederstreven tegen God. En dan zal God ook heden zijn raad doen bestaan. En daar moet alles aan meewerken. Als u het begin van Lucas 2 leest, dan zegt u, begint dat wondere feit van Jezus geboorte nu met een stukje politiek? Hebben wij daarmee te maken? Wat er geschiedde in Rome, en wat er geschiedde in Syrië, wat er geschieden door de machthebbers van de wereld kan ons schelen. Die keizer Augustus was. En die de machtige Tyrannus was. En die koning Herodes was. Wat malen wij om deze geesten. Ze zijn al lang in het stof vergaan. Toch begint God zijn huis te schieden. Met een stukje politiek. Goddelijke politiek. Regeer komt van God uit. God. Die laat ons zien op zijn grote schaakbord hoe hij zijn zetten zet. En hoe de wereld zijn tegenzetten doet. Ja, het schijnt alsof de wereld het uur aan de beurt is. God zegt tegen de Satan, tegen Augustus, tegen Cyrenius, tegen al de grote van deze wereld. Goed, zet jij je eerste zet maar. Kom maar, begint het spel maar. Ik geef je voorraad. O, dat benauwt ons vaak. Dat benauwt ons in deze wereld ook. Dat God de wereld vooruit zet. Dat is zegt, ga je gang maar. Tegen de koningen. Tegen het opdringend feestelijk. Tegen de rode vaan van de revolutie. Tegen de macht van de antichrist. Dat God zegt, kom maar. Doe je zetten maar. Op mijn grote schaakspel, kom maar. Begin maar. En dan zet Augustus zijn zet. En dan lijkt het. Alsof alles hem onderworpen. Dan moet zelfs die, die zwanger was van de Zoon van God, die moet buigen onder de heerschappij van het is. Daar zit de kerk in de klem. Dan moet de kerk op keizersbevel
op de macht hebben, de schoonheid, de zaligmaker van de wereld. Dat was Augustus. Die zijn volk brood en spelen gaf, dan moet de kerk gehoorzaam. Onder de ijzeren scepter van Augustus moet Jozef en Maria buigen, ja. Het is waar, Augustus mag ten eerste zetten, en Cyrenius ten tweede, en Herodes ten derde. En er zijn nog zoveel machthebbers die de volgende mogen doen, ook in onze dag. Misschien wel in ons eigen hart. In ons eigen hart, waar de macht der duisternis zoveel overwinningen boekt, dat we schaak mag staan. En dat we zeggen, o God, ik kom er echt niet meer uit. Wat niet. Maar dan is de laatste zet, de finale, de alles overwinnende, toch wel. En daarvan spreekt nu dit nieuwe begin tot de vervulling van de raad van God. Het mogen in alle historische boeken gaan over de macht van Augustus, van Cyrene en van alle koningen en keizers en grootheden die voor en na hem geregeerd hebben. Maar in dit boek gaat het over eeuwige dingen, over Gods geschiedenis die aangevangen is voor de tijden der eeuwen en die bestaan zal als geen tijd meer zijn zal. Hier staan geschreven eeuwige dingen waar mensen zich eeuwig over verheugen zullen. En die dingen die volvoert God door onmogelijke wegen. Hij volvoert zijn raad. En daarom moeten ook Jozef en Maria onder het dwangbevel van de machtige Augustus in zulke ongelukkige omstandigheden de lange reis van Nazareth naar Bethlehem maken. Ziet u, Augustus heeft nog steeds te leiden. Hij heeft het voor het zeggen. Hij dirigeert het koningshuis, de leeuw uit de stam van Juda. Hij dirigeert de nog ongeboren Christus van Nazareth naar Bethlehem. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar door mij, regerende koning, door mij, zegt God, ook keizer Augustus, mogen we in deze tijd ook wel aan denken, hè? Want dat is waar, hè? Dat blijft waar, totdat de laatste koning zal buigen. Door mij, regerende koning. En daarom niet al te zeer verontrust. Door de machten die zich verzetten tegen God en tegen zijn Christus. Heeft de Heer het zelf niet gezegd dat alle dingen medewerken ten goede. Namelijk zijn kerk die naar zijn voornemen geroepen zijn. O Jozef en Maria hebben dat natuurlijk op dit moment niet gezien. Ze hebben gezocht onder die ijzeren vuist van Augustus. Want Jozef, hij wist goed dat hij een nakomeling was uit het roemrijk huis van David en Salomo. Want de Joden hielden zeer nauwkeurig hun geslachtsregisters bij. Dat waren heilige boeken voor hem. Als keizer Augustus een gebod uit, tijdig zijn dogma verkondigd, dat de wereld beschreven zou worden, opdat hij zijn macht zou kennen, dan weet Jozef dat hij uit het huis en geslacht van David is. En ook Maria ze weten. En deze wetenschap maakt hij juist des te ongelukkiger. Want als u geboren bent ergens in een armelijk huisje, dan bent u daar eenmaal aan gewend. U weet niet beter. Uw vader woonde daar en uw grootvader woonde daar. Maar als u afstamt uit een adellijk geslacht, als u uit een familie komt van koningen en van overheden, dan is het toch wel dubbel pijnlijk als je daar als een eenzame en als een verstotene, als een bij de mensen niet gekende, ergens in Nazareth aan de kost moet zien te komen. Terwijl notabene koningsbloed door je aderen stroomt. En dan in zulke omstandigheden als waarin zij verkeerde, een bevel te ontvangen haastig op te trekken naar de stad hunner vaderen, naar Bethlehem. Ze hadden toch al zoveel te verwerken gehad in de dagen die voorbij gegaan waren.
blijde dingen, maar ook heel bange dingen. Dingen waar ze niet mee voor de dag durfden komen. Ach, u kent de geschiedenis natuurlijk tot en met. U weet hoe Maria een boodschap gekregen is. En hoe ze onbevangen aanvaard is dat God tot haar gesproken heeft, die de dienstmaagd des Heeren. Mij geschieden naar uw woord. Maar toen kwam de strijd. Toen kwam de strijd. Want als we God waarlijk beginnen te geloven op zijn woord, dan begint in ons leven de strijd. Want de wereld kent ons dan niet meer, omdat we niet meer van de wereld zijn. Het geloof is iets vreemds in deze wereld. En al degenen die op de Here hopen, dat zijn buitendenken. Dat zijn mensen die eigenlijk in deze wereld niet meer meegeteld worden. Die zoeken een ander vaderland, die doen niet mee aan de verwerving van het aardse paradijs. Zo is ook Maria in de strijd gekomen om Christus, om zijn belofte. Ze durfde het niet te zeggen tegen haar onbetrouwde man. Hij zou het op dit moment ook niet geloofd kunnen hebben. God zelf moest het hem openbaren. Dit wonder zou ook voor hem niet te bevatten geweest zijn. En daarom verzwijgt het. Maar met het dat haar dagen voortging, werd ook haar gevoel van eenzaamheid, het niet kunnen openbaren, het niet kunnen zeggen, groter totdat de Heer zich aanwijst, maar naar haar oudere nicht, Maria te gaan. Daar zal ze een kind van God vinden, die haar zuster zal zijn in het geloof. En die zal haar hartgeheimen mogen meedelen, om dan toch zo samen in het midden van het doolhof van de omstandigheden een punt der rust te hebben. Waar ze haar hart mag uitstorten, waar ze samen mogen hopen, samen mogen bidden en samen mogen lofprijzen die God, die de nederheid zijn de dienst maakt, heeft aangezien en haar vertroost in al haar eenzaamheid. Ook Jozef, hij was in grote raadsel gekomen. Als Maria als een ondertrouwde vrouw eenmaal terugkeert uit het huis uit de Hebron van Zacharias en Elisabeth, dan is het duidelijk zichtbaar voor alle mensen, Maria is in verwachting van een kind waar hij de vader niet van is. Een knagende ellende doorwroet zijn ziel. Dag en nacht wentelt hij zich om in de onzekerheid. O, waarom? Waarom? Hoe is het mogelijk totdat God ook over deze zwerver in gunst zijn aangezicht doet lichten? En als hij van plan is om haar heimelijk te verlaten en dan de schuld maar op zich te nemen. Maar Maria weg te sturen met een scheidbrief omdat zijn edele ziel toch niet met haar trouwen wilde wanneer zij hoererij bedreven zou hebben als zijn bruid met een andere man. Dan neemt hij de schuld op zich en wil hij zo zijn leven maar liever in eenzaamheid en ellende slijten. Dan doorboort God ook de duisternis van zijn leven. En dan zegt hij, Jozef, wees maar niet bang om je ondertrouwde vrouw tot je te nemen. Want wat in haar is, dat is van de Heilige Geest. Zij is niet een vrouw die hoererij gepleegd heeft, heeft de trouw met u niet verbroken. Het is nog uw ondertrouwde vrouw die u bemint. Maar al de liefde van haar ziel, wees maar niet bevreesd, ik God. Ik zal het goed maken. En dan gaat ook Jozef in al die onbegrepen wegen aan de hand des Heren de weg van God. Ik zeg, de omstandigheden waren toch al zo moeilijk. Ze hebben toch al zoveel te verwerken gekregen. En dan in juist in zulke dagen nog eens eroverheen dat gebod van Augustus optrekt. Welke aanstaande moeder zou, terwijl de uren van haar nood nadert, in zulke omstandigheden graag haar woningje verlaat, al is het maar nog zo sober, om op te trekken naar een vreemde stad, waar dan wel vroege voorvaders geleefd en gewoond hebben, maar waar toch geen enkel familielid is die een kamer of een huisje voor hen bereid is. Onder deze moeilijke omstandigheden, gedwongen door de ijzeren vuist van de machthebbers deze wereld, gaat de kerk gebukt onder het kruis, omdat ze langer gaat van Christus, omdat ze hoopt op de belofte is de weg naar Bethlehem. En daar gaat God de raad vervullen. Daar doet God wat reeds even tevoren door Jesaja gesproken is. In die andere moeilijke omstandigheden.
toen Agas benauwd werd door Efraïm en door Syrië en de twee legers opkwamen om het erfdeel des Heeren Juda te verwoesten. En Agas, de goddeloze Agas, ging raad is van benauwdheid. Toen heeft God Jesaja tot Agas gezond. En toen heeft hij gezegd, koning Agas, al zo zegt de Heer, eis van de Heer een teken in de hemel of op de aarde, eis een teken. En God zal het u geven. En toen heeft die laffe, goddeloze Agas gezegd, nee, ik zal de Heer geen teken begeren. O nee, die grote God, zomaar een teken begeren, zomaar geloven. O nee, dat was veel te hoog voor Agas. Maar Jesaja, die had hem wel door. Die zegt, Agas, gesteund op Assyrië, en daarom gelooft ge niet in God. Ge hebt vlees tot uw arm gesteld. Al begeert gij dan geen teken, is het niet genoeg dat ge de mensen moeder maakt? Zult ge ook een God moeder maken? Zegt Jesaja tegen Asaf, daarom zal God zelf een teken geven. Die de maag zal langer worden en een zoon baart. En ge zult, en men zal de naam Immanuel heten. Dat is God met ons. Asaf wil zeggen, in deze benauwdheid der tijd zal er een vrouw in Israël zijn. Die zal de levens opzien lukken van het Tienstammerrijk en van Syrië om Juda te verpletten. En die vrouw die zal in barensmatte haar kind tot God opheffen. En die zal het uitroepen. Immanuel, God met ons. Als alles verloren schijnt, als een type, als een voorbeeld van die ene maag, die geheel enige maag, Maria, die in de volheid der tijden komen zal. En die in de benauwdheid der tijden met haar moederarmen haar zoon in het kribbeke neer zal leggen. Uitroepende, Immanuel, God is met ons. Dat is de vervulling van God dan. Onder het Oude Testament had God het beloofd. Nu gaat de Heer het vervullen. De grote ontknoping komt daar in de stal van Bethlehem. Jozef en Maria, ze hebben de lange reis volbracht. Ze komen aan in Bethlehem. De stad van hun vader. De stad van David. Hun stad, hun eigen stad. Maar in hun eigen stad is er geen plaats. Alle plaatsen zijn bezet. Alle huizen zijn vol. Geen oog heeft medelijden met hem. Eindelijk. Na een lange vermoeiende tocht vinden ze een onderdak. Ergens in een gebouwtje dat niet voor mensen bestemd is. Een plaats waar nog nooit een kind is geboren. Waar schapen en ezels en ossen en allerlei dieren hun voedsel gevonden hebben, misschien hun jongen hebben voortgebracht, maar waar nog nooit een kind geboren is. En daar vinden ze onderdak. In die her, in die stal, in die hut, daar mogen ze komen en daar mogen ze rusten. En ze zijn er nog blij mee. Dat ze op die hele grote wereld met al zijn paleis en al zijn huis, en al die mensen nog een plaatsje vinden mogen waar ze alleen mogen zijn. Ze hebben God in stilte gedankt voor dit rustige plekje ergens op de aarde. En daar is het gebeurd. Wat al honderdduizenden malen op de wereld gebeurd was. En toch nog nooit gebeurd was. Daar heeft zijn moeder haar kind ontvangen. Daar is een kind geboren. Wat al honderdduizenden malen gebeurd was. En toch nog nooit gebeurd was. Want dit was het kind. Dit was Abraham's kind. Waar hij naar uit zag. Die dag hij begeerde te zien. Dit was Jacob's zaligheid. Toen hij op zijn sterfbed uitriep.
op uw zaligheid wacht ik. O Jezus, dit was die andere waar Mozes van gezegd heeft. Eén uit de broederen, als mij, zal de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gehoord. Dit was die zoon van David, waarvan God tot David en tot Salomo mogen zeggen. Eén uit uw zoon zal op uw troon zitten. En hij zal heerschappij hebben, tot in der eeuwen. Ja, zegt, maar als God nu dat heerlijkheid krijgt, in de wereld openbaar, waarom moet het er dan zo diep door? En waarom moet het dan door zo'n ellendige dag? Geliefden, krachtens Gods gerechtigheid, was er geen andere weg dan deze. En als ik spreek over de gerechtigheid God, dan zegt hij ja. Die stal, laten we maar aannemen dat het een stal is, al staat dat nu in de Bijbel. Maar goed, dat is traditioneel gegroeid. Laten we maar zeggen, het kan ook best dat het een stal geweest. Niet die stal. En niet die kribbe. En niet dat schamele winsel om het tedere lijstje van haar eerstgeborene. Ja, zegt hij, maar dat spreekt toch ook van vernedering. Jawel, dat is waar. Maar vergeet het nooit. Al was Jezus Christus in het paleis van Augustus geboren. Of van Cyrene, of van Herodes, of welk paleis is, dan zou het nog een daad van al zouden al de grote huizen hem ter beschikking gestaan hebben, dan nog was het nameloze vernedering, want hij kwam uit de hemel. Hij kwam uit de plaats waar God majesteit en heiligheid alles omstraalt, waar heilige engelen zweven en heerlijke hemelse liederen opstijgen. Teureloos voor God, waar gezalig de zielen zingen van Gods goede dieren, waar eeuwige sirene vrede is, eeuwige rust en eeuwige blijdschap voor Gods vriendelijke aandacht. En hoe kwam hij, ook al zal hij in het paleis geboren zijn, in de pestwalm van de zon, in deze modderpoel van onze ongerechtigheid, waar oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentie en aardbevingen niet ophouden. Eén lange zee van ellende. Daarin blijkt ons gerechtigheid in hem geopenbaard. En u vraagt nog eens, maar waarom dan? Waarom juist hij in zulke ellende? David mocht toch op die troon zitten? En Salomo was toch al zijn dagen met purper bekleed? Ja, geliefden, dat is waar. De Heere had aan David een zaad beloofd dat op zijn troon zou zitten. Waarom doet God het dan? Waarom dan in een stal? Waarom dan in een krib? Waarom dan onder de macht van Augustus? God had gezegd, David, als de kinderen in mijn wezen zullen wandelen, en als ze mijn verbond zullen houden, dan zal uit uw zaad niet worden afgesneden, die op uw troon zou zitten. Maar daar heb ik niet aan. Nakomelingschap van David heeft het verbond niet gehouden. De kinderen van David, die hebben Davids wegen niet bewandeld. Ze zijn ontrouw geweest voor de Heere. Ze zijn afgeweken van de inzettingen van God. De zonde is er tussen gekomen. En daarom, omdat Davids nakomelingen Gods wetten geschonden hebben, God terug nu Het rechtsvuur van zijn wet hebben verbroken. Daarom is alles in wanorde, in disharmonie. Daarom moet nu Jozef als timmerman zijn brood verdienen. En daarom moet nu Maria in een stal haar eerstgeborene baren. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Geliefden, dat koningshuis ontworteld en afgehouden, dat is ons doel. Wij waren ook koningszonen. Wij droegen koningsmantel en wij hadden koningsnamen. En wij heersten koninklijk over al het geschapen. In onze eerste vader. Maar toen is het gebeurd. Het vreselijke. Het ondroevig. Toen hebben we God wetten geschonden. Toen zijn we van God afgevangen. Toen hebben we hem de rug toegekeerd. Toen zijn we zondaren geworden. Misses van de dood. En die zijn in de ellende gekomen. Onder het oordeel. Onder het rechtvaardig oordeel van God. En nu is er voor ons geen plaats meer. Voor niemand van ons. In de hemel kunnen we niet komen. En op de aarde mogen we niet blijven. Straks dan gaan we naar het stad. En het stad zijn. We zullen tot stof wederkeren. Want de ziel die zonde. Die zal de dood zijn. Dat is de realiteit. Dat is Gods uitspraak. Daar zal niemand aan ontkomen. U niet. En u niet. Dat is het oordeel der gerechtigheid. Dat over ons allen gegaan is. Zo is het gesteld. Met u. En met mij. En nu. In alle wezen doodliepen. Toen alle poorten gesloten waren. Toen niemand meer het enig recht kon laten gelden. Toen heeft God zijn gerechtigheid, zijn gerechtigheid, die andere gerechtigheid. Vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom, voor ons, zondaren, goddeloos. Ten toon gestraft, dat heeft God gedaan. Dat is Gods nieuwe begin. Toen heeft God voor een andere gerechtigheid gezegd. Toen hij zag dat geen vlees enige gerechtigheid voor God zou opbrengen. We proberen het wel. Het streven van de mensen ook van deze tijd. Om de gevolgen van de zonde weg te nemen. Door uiterste kracht te inspannen. Door allerlei goede dingen te doen. Door zo lief mogelijk te zijn voor elkaar. Door de armen te helpen, door pressie uit te oefenen op die landen die oorlog voert. Dat zijn allemaal de onbewuste bekentenissen van, het is verkeerd. Zo gaat het niet goed. Dat is allemaal onbewust een roep om herstel. Helaas wordt op deze lijn ook gewerkt en wordt op deze lap ook voortgeborduurd in vele kerken en vele arme zondaren die naar Gods huis komen om van Gods genade te horen. Hun hart en hun ziel wordt volgestompt met al die goede dingen die ze doen moeten om de wereld beter te maken. O mensen, als dat komt, dan had God een nieuw begin behoeven te maken. Als wij met z'n allen nog iets van deze wereld terecht konden brengen, dan is Jezus te vergeefs geboren in een stal. Maar God begint opnieuw. O, dat we daar vandaag persoonlijk iets van zouden ervaren. Want we zijn ook in ons eigen leven zo vaak bezig om onszelf te verdedigen, om het nieuws anders te gaan doen. Zo doe ik het nu. En zo zal ik het wel doen. En daarmee geven we onbewust de wet gelijk.
en het stemmen de gerechtigheid toe. Maar we komen er door deze weg niet. Je tel je dood. Je werkt je ongeluk. Straks dan geef je het op. En dan zeg je het is mislukt. Het is allemaal mislukt. Al mijn goede voornemen. Het is een grote puinhoop geworden. En dan moet u zo sterk. Dan bent u nog even ver. Dan bent u nog verder van het pad af. Dan moet u onder die gerechtigheid God gedaan worden, gedoemd worden. Dan gaat uw lichaam naar het stof. En dan wordt uw ziel eeuwig van voor God aangezicht weggestoot. In de plaats waar geen bestaansmogelijkheid is, waar mensen in het eeuwige diep zullen verkeren in de zwarte duisternis van de verdiening. Nu heeft God dat een nieuw begin gemaakt. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard. En daarom, o daarom moet Christus komen. Daar waar geen plaats voor hem is. Geen plaats in de hemel. Geen plaats op de aarde. Want u bent het toch met me eens. Een stal is geen plaats voor een kind. En een voederbak van de beest is toch geen plaats waar een kind in neergelegd kan worden. Hij is gekomen daar waar geen plaats. Maar dat is dan ook gelijk het rijke evangelie van God ontferming. Als gij met uw zonde bent, als het in uw leven vastgelopen is, als je vandaag tot de eerlijke bekentenis komt, ik heb God op het hoofd misdaan. En ik ben van het huis vooraf gegaan. Ik weet de weg niet te zien. Ik kan mijn eigen geest niet meer maken. Ik kan met mijn kinderen nog wel een beetje blij doen. Maar diep in mijn hart ben ik niet blij. O God, ik ben onverlost. Dan verkondigt God u vandaag. Dat hij een nieuw begin gemaakt heeft. O kom dan. Zo leeg en zo arm. Zo uitgeput en zo hulpeloos. Want voor armen wordt het kerstfeest. Die zal God uit louter genade. Zijn hulp ter verlossing toon. Want hij slaat uw zielen uit. Als een ramp en leed die ziel tijd, dan gaan de baren van het oordeel nog te hoog. Dan kent God uw smart, die troosteloos leeft, die zuchten hart. Dan kent hij ook het verlangen. Ach, dat het morgen werd, dat de dageraad mocht aanbreken, dat die ster in mijn hart zou mogen zijn, die me heen wijst naar die blinkende morgenster. Jezus Christus, en die gekraagd, wel niet eens. Hij heeft hem in uw midden neergelegd. Hij heeft hem in Bethlehem gelegd. Het broodhuis, daar mogen ze komen. Daar geen koning en geen keizer komt. Daar geen fariseer en waar geen schriftgeleerde de binnentreden. Daar waar armen komen. Die geen glans en geen heerlijkheid voor God meer hebben. Die met hun hand op hun hart klopt. En die zeggen, wee mij, dat ik zo gezondig ben. Die zeggen met de tollenaar, o God, genaam, genaam voor de grootste der zondaar. Voor de mensen die zeggen, ja maar ik kan toch zomaar niet geloven. Ik kan toch zomaar niet op God gaan. Ik ben toch een verdoemelijk zondaar. En God is toch een rechtvaardig God. Die al mijn kwaad en al mijn leed en al mijn zonde kent. Die toch weet hoe menigmaal ik mis was. Lieve liefde. Dat is Gods gerechtigheid. Van zijn tijd. Niet door u. Niet door uw traan. Niet door uw levensverbeter. Niet door hetgeen dat gij presteert. Maar door hetgeen dat God gedaan heeft. Daardoor kunt u zalig worden. En u mocht u komen, als u niet meer te hoogmoedig bent, om in de stal neer te dalen, om het voor God te zeggen, uit te schrijven, hier ben ik hier, arm, leeg en naakt, o God, mijn huis uit de ellende, ik kom tot u. Voor die zal het waarachtig kerstfeest worden. Voor die laat God deze gerechtigheid zijn, voor heiden. Een wederhoorig kroon, opdat het altijd bij hem zou mogen wonen. Want tenslotte, dit kind, dit nieuwe begin door God,
Dat is de hoogste openbaring van Gods liefde. Van Gods liefde voor armen. Die armen die gezongen hebben, we doen het nu samen uit Psalm 118. De derde vers. Op het kerstfeest, dan komen we bij elkaar. Soms is het het feest en mocht het zomaar zijn. Van verzoening. Kinderen die durven, nadat ze misschien maandenlang iets met hun ouders gehad hebben, weer op het kerstfeest naar hun vader en naar hun moeder. En geven een stil. Met een betrouwd oog de hand. En maken het weer goed. Broers en zusters. Die misschien elkaar lange tijd niet hebben willen ontmoeten. Nemen op het kerstfeest de moeite. Gedwongen door het kind in de kribben. Om naar elkaar toe te gaan. En de band des bloeds te bevestigen. Zo is kerstfeest. Het vaak het feest van het nieuwe begin. Ook in de gezin, in de familie, in de gemeente. Maar laat ons nooit vergeten. De bron, waardoor dit mogelijk is, laat ons nooit vergeten. Dat is niet de openbaring van het goede dat nog in ons is overgebleven. Waardoor we hem kunnen navolgen, die arm geworden is. Daar hij rijk was. Laat ons nooit vergeten. God begon lief te hebben. Toen niemand hem lief had. Toen we hem alle haten. Met een venijnige duivelse haat. Toen we in een laaiende opstand. Tegen hem bewaken. Onze schulden tegen hem opschieten. Zeggende, wat heb ik te doen met God, met David, en wat deel heb ik aan de Zoon van Israël. Zo is ons alle leven, kerkmensen, buitenkerkelijke mensen, Joden en heiden, de wortel van ons aller bestaan, is vijandschap tegen Gods genade, tegen Gods gerechtigheid, tegen Gods wet. Tegen God lief. Maar zie, nu heeft God een nieuw begin gemaakt. Hij heeft niet gevraagd aan ons hem tegemoet te komen. We zouden het ook niet gekund hebben. Niemand van ons is bij machten. Vleeselijk verkocht onder de zon. Maar één stap naar God terug te doen. Maar nu is God. In zijn eeuwige liefde bewogen geweest om naar ons te komen. Al de stappen die er af te leggen waren om ons met hem te verzien. opdat een ieder die hem nederig te voet valt, van hem zijn wezen zou leren. Dat is Gods liefde. Mozes' liefde was groot. Hij heeft gezegd, Heere, delg mij uit uw boek, als van uw volk maar leven mag, en uw grote naam maar eerlijk mag zijn, in het midden van Israël. Maar de Heere heeft tot Mozes gezegd, nee Mozes, die zal ik uit mijn boek delgen, die tegen mij zonder. Ik zal geen onschuldige Mozes voor een schuldig volk uit mijn boek delgen, dat zal ik niet doen. Groot was de liefde van Paulus. Hij zegt, Heere Jezus, ik wil wel van u verbannen zijn, om mijn broederen wil. Dat is toch wat. Zo lief de broeders hebben naar het vlees, onbekeerde Joden, door wie die op zijn huis gehad had, zoveel die maar wilde. Elke keer weer opnieuw. Hij zegt, ik heb ze zo lief, ik zou wel van Christus verbannen willen zijn in Romeinen 9. Om mijn broederen wil naar het vlees. Wie zou dat op kunnen brengen? Wie zou durven zeggen, gelijk te staan met Paul, die heeft zulke liefde tot bereikt, dat hij van Christus wel verbannen wil zijn, opdat zijn broederen dan maar behouden zouden. Hoe sterk is de liefde God, in Mozes en in Paul. Maar de alles overklimmen, de bron waaruit Mozes en Paulus de liefde geput hebben, is de liefde des Vaders. De liefde des Vaders, die maar één zoon had, en die die ene zoon te zijn tijd, in de volheid des tijd, heeft overgegeven in de dood, opdat een hatelijk en een hatend geslacht van mens, door hem bekeerd, God kinderen genaamd zouden zijn. Ik heb een zaterdagmiddag op de evangelisatie aan de kinderen verteld die van buiten de kerk kwamen. Dit voorbeeld, ik wil het nou weer vertellen aan de kinderen van de gemeente. Stel eens, jongens en meisjes, dat je een enig kind was van je vader en van je moeder. En dat daar in diezelfde straat waar je woonde, een paar jongens woonden, die je altijd plaat, altijd starren, altijd bezig zijn om je te krenken en te benauwen. En dat die twee jongens een ongeluk krijgen. Ze komen in het ziekenhuis. Hun leven kan nog alleen maar gered worden, wanneer ze bloedtransfusie krijgen. De dokter zegt, ik moet eigenlijk het bloed hebben van die jongen. Dat is het goede bloed om die twee jongens in het leven te behouden. En dan zeggen je ouders, die maar één kind hebben, jou alleen. Die zeggen, neem een kind aan mij. Neem twee bloed maar. En geef het maar aan die twee op, die hem altijd getreid hebben. En die hem altijd geplaatst hebben. Je zegt, dat bestaat niet. Zo is er in de hele wereld geen vader en geen moeder te zien. Zo is er geen kind die zich daarvoor over wil geven. Maar God heeft het gedaan. Nog erger als dat ik je voorstelde in dat beeld. Wat natuurlijk nooit voorkomt op de aarde. Maar zo heeft God. Hij had maar één zin. En daarna. Dan leefden die andere kinderen van God. Maar het waren geen kinderen meer. Het waren vijanden geworden. Ze hebben God altijd gekregen. Altijd geplaatst. Altijd tegen te staan. Al zijn geboden verbroken. En nu is God gekomen. Om die stervende wier. Om die goddeloze mens. Om die zondaren zoals jullie. Jongens en mensen. Zoals wij. Vaders en moeders. Mannen en vrouwen, om die zondaren te redden. En u heeft je bloed gegeven, het leven gegeven, van zijn eigen zoon. En zijn eigen zoon kon het niet helpen. Die heeft nooit schuld gemaakt. Die is altijd vol liefde bezig geweest, om hun wonden te helen, om hun zwakheden te genieten, om hun verstrooiden terug te brengen. Hij heeft liefde gegeven, en hij heeft haat teruggekregen. En u getuigt het kerstfeest van die eeuwige, onbegrijpelijke liefde
dat God zijn zoon in de dood gezeten is. Want van de planken van de crypte zijn de palen van het kruis gemaakt. Nu was het nog een crypte. Straks is het het kruis. Nu nog in doeken gewonden. Straks naast aan het kanthaal. Nu nog aangedeeld door wat armen hebben. Door een Simeon en door een Anna. Door wat wijzen die arm werden. Die dwaas werden om Christus zijn. Maar straks de spot. Niemand in zijn gemeenschap. Van God en mens te verlaten. En hij heeft het aan voor hem. Hij heeft het aan zijn. Hij is de zijne tijd voor goddelozen gestart. Dat zie dat Maria gebaard is. Dat ze in de kribbe gelegd heeft. Opdat gij het zien bent. Opdat God dit feest zou komen. Arm, nietig, verloren, geslaagd, bedroefd, schuldig, hongerig en dorstig. Atten. Maar toch ook verlangd. Huizen, dorstig. Als een hut naar de waterstroom. Geef me Jezus. Geef me Jezus of ik sterf. Wie is? God gerechtigd. God lief. Want buiten Jezus is het geen kerstfeest. Maar een eeuwig vriend verderf. Amen. O God, laat uw heerlijk wonder mogen doorklinken in ons aller hart. In het hart van ons en van onze kinderen. In het hart van bekeerde en onbekeerde. In het hart van uw armbestig en ellendig volk. Dat snakt naar de geestelijke verlossing door het bloed van Christus. In het hart van degenen die nog buiten u zijn. Opdat ze vernederd en verbroken naar huis gaan. En verwonderd over uw gaven. Stillen hun hart zouden uitzien. O God, wat zijt gij groot, wat zijt gij goed, die komen zou om aan uw kribben te buigen. Armen vervuld met goederen, die rijk zijn vol en groot, die hebt geledig en bloot van uw vrij afgeweken. Doe het ook aan ons. En aan onze kinderen. Dan hebben we kerstfeest. Uw naam tot u. En onze ziel tot heil. Dan krijgt God, de drie enige God, u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, de glorie tot in der eeuwigheid. Amen. Ten slotte zingen we nog uit de lofzang van Zacharias, de tweede vers, de lofzang van Zacharias, vers 2.
Oh,
geliefde gaat om heen in vrede dragende de zegen der Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zijn genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.